Ik wil met u gaan lezen uit het boek Richteren. Dat had u misschien al een beetje verwacht, want daar zijn we de laatste tijd hier met elkaar mee bezig. En dat vindt u vooraan in de Bijbel, de eerste vijf boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dan krijgen we Jozua en dan komen de Richteren die het volk leiden. Dus eerst alles onder leiding van Mozes, toen onder leiding van Jozua. En nu zijn er nieuwe mannen en Simson is daar één van en we hebben hem al een beetje gevolgd in zijn leven. Kijken daar weer naar een stukje, dat is Richteren 16, de eerste drie versen. Simson ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was en hij ging bij haar binnen. En de inwoners van Gaza werd gezegd, Simson is hier gekomen. Zij omsingelden hem en loerden heel de nacht op hem in de stadspoort. Zij hielden zich echter heel de nacht stil, want zij zeiden, tot aan het morgenlicht, dan zullen we hem doden. Maar Simson bleef tot middernacht liggen. Toen, te middernacht, stond hij op, greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze los met grendel en al. En hij legde ze op zijn schouders en droeg ze omhoog naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. Tot zover lezen we deze morgen uit Gods woord, dat hij ons ook genade geeft en wijsheid om dit misschien toch bijzondere stuk met elkaar te begrijpen. Wij woonden in Utrecht. Dat is al maar even geleden. En Betty werkte als secretaresse voor een directeur van de Rabobank. Ja. Ik studeerde theologie. Dat was een opleiding om het werk wat ik later mocht gaan doen uit te voeren. En we deden naast dat werk natuurlijk, Betty die zorgde uitstekend voor het gezin. Het is dankzij haar dat ik heb kunnen studeren. Het is toch even dat u het weet, hè. En ondertussen werden ook nog onze zoons geboren. Heel mooi, heel fijn. En ik studeerde. Maar goed, uiteindelijk is het zover gekomen dat we de pastorie in mochten. Maar we deden in Utrecht ook wel andere dingen. We stapten een keer op een fiets. Het was mooi weer en we woonden in Overvecht in een mooi appartement. Dat was heel bijzonder dat je in Utrecht als student in zo'n mooie flat mocht wonen en kon wonen. Ja, dat kwam weer door die directeur van die Rabobank. Ja, anders hadden we dat nooit kunnen krijgen. Maar we stapten op de fiets en we hadden een mooie tocht over Vecht. En we fietsten zo langs de Vecht terug. En verderop was het een drukte van je welste. Wij waren geen Utrechtenaren. Wij kwamen uit Eindhoven, uit het zuiden. Hadden dus geen idee hoe het zat. Maar al snel werd duidelijk toen we daar zo die mensen allemaal naderden. Die daar langs die Vecht verderop stonden. Wat daar te doen was. Daar lagen allemaal woonboten. En die woonboten die werden bevolkt door prostituees. Dat wisten wij niet, maar ja, dan ineens fiets je daar langs, met een beetje rood hoofd natuurlijk, een beetje omlaag kijkend. Ja, het was niet de sfeer waarin wij grootgeboren worden waren en je voelt je toch wel wat ongemakkelijk. We waren er niet mee vertrouwd. Ja, na de studie mochten we naar Deventer toe. Als predikanten-echtpaar mochten we beginnen. Je leert de stad kennen. En de snelste weg naar de boulevard, die je wel eens bij de weersberichten op televisie ziet, die mooie skyline van Deventer, dat is echt mooi. Nou, om daar te komen moest je onderlangs de IJsselbrug en dan kwam je langs Bokkingsham. En daar hadden ze ook allemaal ramen die leuk rood verlicht waren. Ik hoef niet uit te leggen, denk ik, wat dat betekende. Een enkele keer reed ik er langs, want het was wel een korte weg. Maar je moest wel oppassen, want daar waren ook mannen die ja, ineens op de remmen stonden om even naar rechts te kijken wat daar precies zat. Nou, u begrijpt dat wel, je moest alert zijn daar zo. Meestal nam ik een andere weg, want ja, voordat je het weet heb je als dominee een roddel achter je aan natuurlijk. Ja, het gebeurt zomaar. Onlangs waren we met het zoeklicht in Amsterdam op werkbezoek bij Stichting Heil des Volks. Kent u dat? Het Scharlakenkoord. Dat zit je midden op de wallen. Terwijl je naar je bestemming loopt en links en rechts die dames daar achter die ramen zichzelf in de etalage zetten, loop je maar weer een beetje omlaag kijkend. Want ik wil toch niet de indruk wekken dat ook daar, ja, er speelt van alles. Dat begrijpt u wel natuurlijk. En ja, het Scharlakenkoord, midden in Amsterdam, midden op de wallen. Dan krijg je te horen hoe het zit in die wereld met die vrouwen. Want werk, het Scharlakenkoord, evangelisatiewerk onder prostituees, is ontstaan doordat er twee vrouwen waren die daar de roeping toe kregen. Wisten niet goed hoe ze dat moesten doen, maar ze waren op een gegeven moment gegaan naar het gebouw van het Heil des Volks wat daar zit. En in de portiek vroeg waren ze bij elkaar gekomen en ze waren daar samen aan het bidden. En daar kwam ook broeder Frinsel, die kwam daar langs, wat doen jullie hier? En ja, van het een is het ander gekomen en is het een onderdeel geworden, het scharlakenkoord van het Heil des Volks. Nou, dan krijg je daar een verhaal van die stichting die dat werk doet. 90-95% van de dames die daar zit is seksslaaf. Alle mooie verhaaltjes op de televisie, ten spijt, dit is wat uit de praktijk komt. Ronselpraktijken in Oost-Europa. Afhankelijkheid die gecreëerd wordt, chantage, brengt de vrouwen in een onmogelijke toestand. Nou, al die details, hoe dat precies in zijn werk gaat, werden ons verteld. Vrijwilligheid is daar niet. Wordt af en toe wel gezegd op de televisie en dergelijke, maar dat wordt gezegd door de vrouwen van de pooiers. Maar niet door degene die het werk moeten doen. Al dus de mensen die daar vanuit hun roeping evangelie willen brengen en dus wel weten waar ze het over hebben. Ik vind het buitengewoon knap hoor. Als je daar in die wereld, daar die dames probeert te bereiken met het evangelie. We kijken naar Simson, want daar ging het over. Ik gaf al eerder aan wat de naam Simson betekent. Hij lijkt op de zon, hij die op de zon lijkt, de kleine zon. Hij is een voorbeeld, zo hebben we gezien, een type, zo heet dat bijbels, van de grote zon van Jezus Christus, Gods Zoon. Soms is hij ook een type, een voorbeeld voor ons. Want ook wij lijken op Christus. Willen we tenminste, dat is toch de bedoeling, dat wij steeds meer op hem gaan lijken. En Simson lijkt ook op hem, dus we hebben ook natuurlijk gemeenschappelijke zaken, overeenkomst. Maar nu lopen we wel een beetje vast in deze geschiedenis, want ja, wat moet je hier nou zeggen? Simson die een hoer bezoekt. Waarom heeft de Heilige Geest dit nou laten optekenen in de Bijbel? In het woord van God. Had toch veel makkelijker geweest voor die dominee ook als hij dit gewoon niet hoefde uit te leggen, niet te verklaren, als dit er gewoon niet in zou staan. Een richter van Israël, een man door Gods geest geleid, dat hebben we toch gezien. Een man die grote dingen deed, daarin onweerstaanbaar was, gaat naar de oer. Dat is toch geen getuigenis van geloof in God en van een leven voor God. Kijk, wanneer ik dit had mogen schrijven, het leven van Simson, dan zou ik misschien deze episode hebben overgeslagen. Dit past niet in het succesverhaal Simson, die sterke man. Sterke mannen doen soms toch dingen die niet horen. Je was misschien wel getuige van die sterke man in de Verenigde Staten, Bill Clinton. Ja, hij was ook nog baptist, het is maar dat u het weet. I did not have sex with that woman, kunt u het nog herinneren? Hoe die dat uitriep, de Vinsky, nou ja goed. Er zitten altijd dingen die er niet zouden moeten zitten. En in levensbeschrijvingen zitten denk ik nog wel eens wat hiaten, omdat we dingetjes overslaan, omdat wij dat liever niet in beeld willen brengen, want dat zijn toch dingen die daar niet bij horen. En zeker de grootte van de aarde, de belangrijke, en dan ook nog echt mannen gods. Ik geloof niet dat de Heilige Geest dit bewaard heeft als een sprookje. Het hoort niet thuis in de sfeer van Hans Rietje van Assepoester of de gelaarsde kat, weet ik het allemaal. Het zit er ook niet in de Bijbel om met Simson te spotten, om een vingertje naar hem te wijzen. Van tjonge jonge, kijk die Simson nou eens, tjonge. En we gaan lachen en gniffelen, want dat doen wij natuurlijk wel zo dikwijls. Hè. Dat deden we net ook een beetje bij Clinton. Ja, we gniffelen dan toch een beetje die grote en dan toch zo. Maar daarvoor staat dit niet in de Bijbel. Het is een les. En ik geloof een levensles. We moeten daar leren. En ons achter de oren krabben. Maar ondertussen wel afvragen, wat is dan die boodschap? We zien Simson, die op de zon lijkt. Beeld van Jezus Christus. En de eerdere beelden die we van hem gezien hebben, dat waren toch voorbeelden van geloof en van vertrouwen. Van toewijding en kracht, lichamelijk maar. Kwam natuurlijk allemaal voort uit de relatie met de Heer. En nu zien we hem in een peeskamertje op de wallen van Gaza. En bepaald niet, denk ik, met het traktaatje van het scharlakenkoord. Je kunt wel de naam hebben die op de zon lijkt, maar je bent de zon nog niet. Er kan misschien wel iets van God aan jou ontdekt worden, maar je bent nog niet zo heilig als wel zou moeten. Je kunt wel de naam Christen dragen, maar dan ben je Misschien toch nog wel eens iemand die struikelt. Wat voor naam dragen wij? We noemen onszelf christen, we noemen ons volgeling van Christus. We streven er toch naar dat er iets van Jezus Christus aan ons gezien wordt. Dat zichtbaar wordt. En we zingen met elkaar graag en ik had het kunnen opgeven, maak mij een beeld van u. En dat klinkt dan omhoog en we menen het oprecht. We mogen bidden om de inwoning van de Heilige Geest, ook voor ons. Maar soms is het een naam. En zijn er andere dingen in het leven. Simson ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was en ging bij haar binnen. Het staat in de Bijbel zonder opsmaak, zonder sensatie. Eigenlijk een zakelijk verslag, wordt ook niet meer geschreven dan nodig is, de rest begrijpen we zo wel. Wat had Simson in Gaza te zoeken? Ik denk dat we daar eens mee moeten beginnen. Wat had hij nou te zoeken in Gaza? Staat niet in de Bijbel. Misschien had hij er dus niks te zoeken. Gaza lag niet aan de rand. En Gaza was ook niet een weggetje zodat je ergens wat sneller zou zijn. Maar Gaza lag diep in Filistijns grondgebied. Hij zal er dus niet op een fietstochtje of op een ezelritje, weet ik veel, langsgekomen zijn. Hij had niets te zoeken. Ver in vijandelijk gebied. Dat kan wel misgaan, ook voor sterke mannen. Hij was op een plek waar hij niet moest zijn. Er speelt er nog een element. Simson zag daar een vrouw. Zien. Het zien van dingen, dat roept wat op. Het zien wekt begeerte. Dat leren we al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Eva zag dat de boom goed was om van te eten. Ze keek naar die vrucht, die was begeerlijk voor het oog. En het werkte iets uit. En Satan wist hoe hij daarmee om moest gaan. Hij onderstreepte dat, hij begon daar een praatje over. Hij maakte er reclame voor. Het zien van dingen prikkelt. Zeker weer in deze tijd, Sinterklaas en Zwarte Piet, welke kleur dan ook. De kinderen staan met de neus tegen de ramen aangedrukt. Staan voor de schappen van de speelgoedzaken, want ze hebben zo hun verlangens. De reclamefolders vallen in dikke pakketten op de deurmat. Het ziet er gelikt uit. Foto's en afbeeldingen roepen ons toe en wij denken, dat wil ik ook. En de tv-spots die doen steeds die suggestie. Het wordt hoog gehouden. Wanneer je dit product hebt, dan heb je het beste, dan heb je het goedkoopste, dan heb je het zuinigste, dan heb je het meest duurzame. Dan word je gelukkig. Met ons product word je gelukkig. En natuurlijk werkt in dit alles de erotiek. En zo hebben veel mensen zich uitgestrekt naar wat de wereld biedt. Vierde vakantie, ze hebben een derde partner, buitenechtelijke spelletjes. Ze hebben van alles bij elkaar en wat zijn ze gelukkig. Een hele gelukkige wereld op buiten. Dat valt u toch dagelijks op hoeveel geluk er buiten is. Als u geluk wil, moet u niet de weg van Simson gaan. En ik vrees dat er veel gelovigen zijn die door Gaza dwalen. Diep op het grondgebied van de boze en het onreine zijn gekomen. En je hoeft niet naar Gaza toe. Je hoeft niet naar de Wallen in Amsterdam of naar Bokkingsham in Deventer. We hebben de tv die alle schunnigheid toont. We hebben de pc die ons vanuit de luierstoel laat zien wat we niet moeten zien. En ik vrees dat er veel mensen zijn die Simson heten, die zich christen noemen, maar de weg langs de erotische sites heel goed kennen. Soms dan schaam je je diep. Bekende evangelisten in Amerika, ja, er is weer over gelachen natuurlijk en gegniffeld, toen bekend werd dat zij... En de schandalen van de Rooms-Katholieke Kerk regelmatig in het nieuws besproken. Dan kan ik wel zeggen, ja, ik ben niet Rooms-Katholiek en ik kan wel zeggen dat het celibaat niet door de Heere God is ingesteld. Maar de wereld ziet gewoon christenheid en ze lacht. En misschien hebben ze ongelijk ook, wij moeten ons schamen. Simson zat diep in het land van de Filistijnen en het verdrietige dat iemand met zo'n mooie naam en met zo'n reputatie in die omgeving wordt aangetroffen. Dan lezen we dat hij bij haar binnenging. Hij werd één met haar. Hoeveel mensen zitten er in de kerken? Mannen, maar ook vrouwen. Die schuldig zijn aan dergelijke praktijken. Hoeveel mensen zijn naar plaatsen gegaan waar ze niet naartoe moesten gaan? Hoeveel mensen zijn op die manier één geworden? Hij ging naar binnen. Paulus schrijft in 1 Korinther 6, vanaf vers 16. Weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Here verenigt, is één geest met hem. Het is één vlees met de wereld of één geest met hem. En dan adviseert Paulus, vlucht de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie de hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen? U bent niet van uzelf. Dat is wat Paulus zegt. Simpson. Helaas niet uniek. We kennen de geschiedenis van David en Batseba. Weet u wat het probleem was van David? Hij leefde niet meer zoals in vroegere tijden. Hij was niet meer in de strijd. Hij was gemakzuchtig geworden. Hij stuurde zijn leger erop uit en had zijn generaals, zijn manschappen, maar hij was er niet bij. In het verleden was hij er altijd wel bij geweest. Maar hij lag genoeglijk achterover. Hij liep een beetje over zijn dakterras. Hij genoot van het Zwitserleven gevoel, laat ik het zomaar even zeggen. En daar heb je het weer, hij zag. Zijn buurvrouw. We moeten paraat blijven. In de strijd volharden. De geestelijke strijd is een reële. Je kunt geen time-out nemen. We kennen Salomo. Wat een prachtig vorst. En wat een werk. Hij was tempelbouwer. Hij mocht de tempel bouwen. En hij was daarbij dat geweldige feest dat de Heere God zelf in die tempel daar woning maakte. Veel later is hij nog steeds tempelbouwer. Maar dan bouwt hij tempels voor de afgoden die zijn vrouwen hadden meegenomen. En het trok hem af van God. Dan ben je tempelbouwer. En dan loopt het zo. Kent u de geschiedenis van Juda? Een van de zonen van Jacob. Juda had een zoon en die heette Er, E-R. En Er huwde met Tamar. Maar Er kwam te overlijden en had geen nageslacht kunnen verwekken tot dat moment. En dan was daar de verplichting dat de broer moest huwen, gemeenschap hebben met de weduwe van zijn broer, dus met Tamar. En Onan wilde geen kinderen verwekken en trok zich steeds terug uit de gemeenschap. Vandaar het werkwoord onaneren, maar we hebben het vanmorgen over hier in deze dienst. Maar het zijn wel dingen die gewoon in de Bijbel, want de Bijbel is heel transparant over alle dingen naar voren. Onan kwam zijn zwagerplicht niet na. Tamar bleef achter zonder kinderen. En in die wereld was dat zoiets als achterblijven zonder pensioen, zonder AOW. Want de kinderen zorgden voor de ouders. En daarom was daar die verplichting om kinderen te verwekken. En Onan onttrok zich aan die verplichting. Tamar beklaagde zich bij haar schoonvader Juda. Maar die deed er niks aan. Later verkleedde Tamar zich als prostituee. En ging langs de weg staan. En weet u wie haar klant was? Juda. Een van de zonen van Jacob. Leest u Genesis 38 vanmiddag maar eens even door. Kan misschien nog wel in de tuin lekker. Juda ging dus naar een prostituee. Kwam bij zijn schoondochter die zich als hoer had aangeboden. Hij herkende haar niet eens. Dat is ook nog wat, een relatie zeg. Juda betekent Godlover. Hij die God lof brengt. Nou, bepaalt niet dus. Juda, de stamhouder van de Heer Jezus. Het Joodse volk, Juda. Wat we vandaag kennen. Het zal je opa zijn. Er is ook een andere kant in de Bijbel. U hebt vast wel eens van een zekere Rahab gehoord. Zit ook een beetje hier zo. Ietsjes terug naar Jozua. En Rahab, ja, ze was een hoer. Ze was de hoer van Jericho. Komen er op een goede dag, kwaaie dag, vul erin. Een paar mannen bij haar. Nou ja, niks mis. Dat was haar bedrijf, dat viel niet op. Maar het waren wel mannen van dat volk dat voor de muren van Jericho lag. Die hoorden bij het volk van God. Ja, ze moesten verkennen hoe het er in die stad was. Maar ja, een stad verkennen wil toch niet zeggen dat je naar de wallen gaat. En zij deden dat dus wel. Ik denk dat ze later wel wat hadden uit te leggen bij Jozua. Toen ze daar terugkwamen, ja, wat hebben jullie allemaal gezien? Hoe staat het ervoor in die stad? Ja, nou, ze zullen alles wel verteld hebben. En toen moesten ze toch wel voor de dag komen. We zijn ook bij een hoer geweest. Dat zeg je normaal niet natuurlijk, nee. Maar ja, ze konden nu niet anders, want die hoer die wilde gered worden. Die had een beroep op hen gedaan. De Heere God, die kan het wel wonderlijk maken, hè? Vindt u niet? Dat volk van God. Wat hebben die mannen bij Rahab te zoeken? Maar Rahab heeft geloof. Ze kent de geschiedenis van dat volk, vanuit Egypte tot aan de poorten van Jericho. En ze grijpt de gelegenheid aan. Ze kent haar eigen wanhoop, haar eigen verlorenheid en vult het allemaal maar in. En ze grijpt daar toch de kans. En die mannen moeten de belofte doen dat zij bewaard zal blijven. En dan vluchten die mannen, weet u hoe? Via het scharlakenkoord. Het rood, scharlakenrood, is van oudsher de kleur die bij die bedrijfstak hoort. Ze had dat koord niet toevallig in huis, maar het was het sluipweggetje dat hoorde bij haar inkomsten. Want de mannen willen uiteraard niet gezien worden, want stel als moeder zijn vrouw erachter komt, nou vulde je het allemaal maar zelf in. Dat koord dat was er al en dat rood dat was het symbool en zo wisten de mensen, ik moet daar zijn en dan kom ik binnen waar ze niet binnen moeten komen. Het was op een maandagmorgen in Deventer. We hadden op zondagavond een evangelisatiedienst gehad met Gert en Hermien Timmerman. En ik werd gebeld. Ik spreek met Edith. Bent u die dominee van gisteravond? Kan ik met u spreken? We spraken af. Ik ging op bezoek. De zeer volkse vrouw deed open. Ik kwam in huis. De weinig gepolijste man zat in de kamer en er liep wat klein gerut rond. Om kort te gaan, zij was prostituee. En hij was beroepscrimineel. En er kwam uit een zeer beruchte familie in Deventer. Ze wilde breken met het oude leven. Dat wilde ze niet meer. Ja, hoe moet dat verder? We kwamen met elkaar in gesprek. Ze zijn naar de diensten gekomen. Ze hebben de Heer Jezus aangenomen. Ze wilde gedoopt worden. Ja, dat zette ik maar even op een laag pitje. Want al die keurige baptisten en dan ineens zoiets in je kerk. Kunt u zich dat een beetje voorstellen? Zeker zoveel jaar geleden. Eerst de dingen in orde maken, want ze waren niet getrouwd. Die kinderen waren allemaal van verschillende mannen. Maar ja, dat ging weer niet direct, want ze hadden gewoon de financiële middelen niet. Ze zaten diep in de schulden. Daar was wel een regeling getroffen, maar dat zou nog een maand of 8, 9 duren. Ik weet niet meer precies. Maar dat zou in oktober, vertelden ze mij, beter zijn. Ze bleven in de diensten komen en alles groeide in geloof en dergelijke. En toen kwamen ze inderdaad bij me. De financiële situatie is nu dat het allemaal wel kan. En ik mocht voorgaan in de huwelijksdienst. Nou, de meest bizarre die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt, kan ik u vertellen. Ze hadden inmiddels een ander huisje. En ze hadden hun omgeving zeg maar uitgenodigd. Nou, daar zat een stel in die kerkzaal. Nou, die kerkzaal in die kamer. U wil dat niet weten. Wel heel bijzonder. Ja. Na afloop. Kopje koffie was allemaal geregeld met ook gemeenteleden van de gemeente die inmiddels zich wel hadden ontfermd en hielpen om alles een beetje in banen te leiden. En de bruidegom die kon bij me zitten, die tikte op zijn horloge, ik zal het nooit vergeten. Hij zegt, dominee, we zijn nu ongeveer 25 minuten getrouwd, mag ik nu gedoopt worden? Ja. Jaren later zag ik Edith op een televisieprogramma van de Evangelische Omroep, nog veel groter verhaal, maar ja goed, dat de EO. Maar jaren later zag ik haar bij de EO en ze getuigde van haar geloof in haar Heer. Het was wel iets wat bestendigd is en dat vind ik heel mooi. Rahab, Edith, Juda, Salomo, David, Simson. Wat een mooi rijtje, hè? U en ik. We hebben een gemeenschappelijke noemer en dat is dat we zondaren zijn en de een dit en de ander dat en de ander zus en zo. Vult u het allemaal maar in, maar kijk niet naar een ander maar naar uzelf en dan weet u dat wij in dat rijtje ook onze plek hebben. Wat is nodig? Wat moeten wij met al die zonden doen? Wat doet Simpson? Hij komt in de problemen. Hij is omsingeld en de stad zit dicht. Hij zit gevangen. Heel veel mensen zitten gevangen vanwege de zonde, de ongerechtigheid, de vuilheid, noem maar op. En ze hebben daar wel zo'n beetje hun eigen idee van. En ze hebben ook hun eigen oplossing. Hij trekt de poort open. Hij kon dat. Hij legt de deuren op zijn schouder. En hij brengt het bij een berg tegenover Hebron. Hebron, Beersheba, is vandaag een gevaarlijke omgeving. Trist is, Simson legt die deuren van de poort op zijn schouder. Ik bedoel te zeggen, hij was gevangen door de zonde en hij draagt daar de gevolgen zelf van. Dat is heel bijzonder. De man die daar gaat met die loodzware poortdeuren. En wij denken, tjonge, was die sterke en laat wat zien aan de Filistijnen. Maar het was helemaal niet zo mooi wat hij daar liet zien. Hij ging daar gebukt onder de gevolgen van zijn zonde, draagt ze zelf. En hoeveel mensen zijn er niet die de gevolgen van hun zonde zelf dragen? Er gebukt ondergaan, een afgesloten stad, afgesloten leven, gevangen. Die situatie had Simson moeten waarschuwen. Hij had tot inkeer en belijden moeten komen. Maar hoogmoedig opent hij zelf een weg om uit zijn problemen te geraken. En dat is wat onze wereld ook doet. De zonden stapelen zich op, de nood wordt alleen maar groter. En men raakt steeds meer gevangen. En men denkt steeds weer een bepaald wegje, maar de zaken worden alleen maar lastiger. Gaat ook blijken uit het vervolg van het leven van Simson. De problemen worden groter. Beersheba is een gevaarlijke stad. Dat is een Joodse enclave in Palestijns gebied. Of moet ik zeggen, het is gebied waar door de Palestijnen bezet is, maar waar een paar Joden hun rechten laten gelden. Nou ja, dat is een ander verhaal. Maar daar is een Joodse gemeenschap in Filistijns gebied. Een orthodox Joodse gemeenschap. En die Joodse, ook die Joodse gemeenschap leunt op wet en geboden, probeert in eigen kracht te overleven. Maar is dat de weg van de Heere God? De Heere God vraagt omkering, bekering, berouw. De Heere God vraagt dat wij zijn oplossing omhelzen. En de oplossing is Jezus Christus. Hem moeten wij aannemen. Eerst de Jood en dan ook de Griek. En zo is het evangelie. Ook het eerst in Jeruzalem gehoord. En het gaat de wereld over. En Jeruzalem heeft nee gezegd en de wereld zegt nee. Voor duizenden miljoenen is het ook een woord van heil en van hoop geworden. Het heeft levens veranderd. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoeveel dat er zijn geweest. Wanneer de tijd daar is, dan zal de genadetijd voorbij zijn. Dan zal God afrekening houden. Hebben jullie in hem geloofd die zijn leven gaf voor jou? Want hij is de poort. Hij is de deur. Hij is de weg. Eerste Jood. Het oordeel begint bij het huis van God, leert de Bijbel. Jeruzalem is in het nauw gekomen, zal nog veel meer in het nauw komen, hoe verschrikkelijk ook. Het zal er moet gebeuren. We zien het toenemend isolement. Zolang Israël zelf de poortdeuren draagt, zal ze de vrijheid niet kennen. En we gaan dan ook zien hoe het met Simson afloopt in de vervolggeschiedenissen. Niet alleen Israël, heel de wereld zal oordeelgolven over zich heen krijgen. En we zien daar steeds meer van. We leven in heftige tijden. Oorlogen. Volk zal opstaan tegen volk. We zien het alle dagen, het neemt alleen maar toe. Aardbevingen, het trilt bijna dagelijks wel ergens. Besmettelijke ziekten. Maar ebola zal dit jaar 10.000, 15.000 slachtoffers besmettingen maken. En dan komen we onder de indruk. Maar weet u dat het HIV-virus bijna 6.000 besmettingen per dag maakt? Dat hoor je nauwelijks, omdat het wat sluimerend is en we hebben wat pilletjes en we kunnen dat een beetje denken we tegenhouden. En daar zit dan ook nog een promiscue levensstijl achter. En dat willen we niet opgeven. Dus we wijzen naar de ebola. Maar er zijn andere ziektes heel veel ernstiger. De resistentie neemt af van onze medicatie. De bacterie die wordt steeds slimmer. De antibiotica is steeds moeilijker te ontwikkelen. Waar gaat het naartoe? De wereld staat voor de eindoordelen. Neem de zorg om Jeruzalem. Neem de zorg om de wereld. Nee, ik ben geen pessimist en ik wil u ook niet bang maken als u dat mocht denken. Ik zeg alleen maar na wat de Bijbel altijd heeft gezegd. En wat de Bijbel voorzegt mag ik ook zeggen. Wat is nodig? Nodig is dat we dat scharlakenkoord vastgrijpen. De mannen werden uiteindelijk gered via dat koord. En dat is dan ook ongeveer een beeld. En nu op de wallen is daar dat scharlakenkoord. Mensen wil helpen te breken met de zonde, wil redden uit de banden van de zonde, dat rode koord. Ik geloof ook dat het een schitterend beeld is van Jezus Christus. In het Hebreeuws staat er voor het woordje koord, of het woordje snoer, het woordje tikva. letterlijke betekenis is een koord, snoer, touw, hoe wil je het noemen. Maar het heeft ook een figuurlijke betekenis. En de figuurlijke betekenis van tikva is hoop. En als u het Hebreeuwse volkslied kent, dan weet u dat dat heet ha-tikva. En dat betekent onze hoop, de hoop. Heel bijzonder hoe die woorden door God een beetje vervlochten worden en dat daar ineens een boodschap uit naar voren kan komen. Ha-tikva, is onze hoop nog niet verloren? De hoop die al 2000 jaren leeft, een vrij volk te zijn in ons land, het land van Zion en Jeruzalem. Maar die hoop, die tikva, die redding en verlossing, is er alleen door Jezus Christus. Eerst voor de Joodse en ook voor de Grieken. Al waren uw zonden als scharlaken rood, ze zullen worden als witte wol. Maar dan moet je de last van de zonde niet zelf op je schouders nemen. Dan moet je de last van je zonde niet brengen bij een berg ergens in de buurt van Hebron, Beersheba. Maar dan moet je die brengen bij die andere berg, Golgotha. Dan moet je daarmee gaan naar de voet van het kruis. En ze brengen bij Jezus Christus die onze schuld heeft gedragen. Die het verzoende door het rode van zijn bloed. Wie dat gelooft, wie gegaan is tot Jezus, die heeft verlossing ontvangen. En die mag ook met ons gaan aan de tafel des Heren, want hij zelf is het die ons uitnodigt. Het is zijn lichaam en het is zijn bloed. En zo is hij onze hatikva. Zo is hij onze hoop. En ook de hoop voor een wereld, en die hoop willen we bekendmaken. Dat hij u, mij, ons zegenen zal tot eer van de Heer Jezus. Amen.